Je luistert naar de Van Hokjes naar Puzzelstukjes podcast met Judith Webber.
Het is mijn missie om Nederland te onthokken. Want volgens mij past er niemand 100% op een functiebeschrijving. Dat heb ik in ieder geval ontdekt in mijn ruime HR-ervaring. Er is een alternatief nodig om meer ruimte te bieden aan talent. Om te bouwen aan vertrouwen, verbinding en veiligheid. Met twee simpele stappen kun je groots effect bereiken. In deze podcast ga ik in gesprek met HR-professionals. Vernieuwers die de dingen anders doen dan anders om inspiratie te bieden voor jouw volgende stap. En vandaag spreek ik met Deborah Spiegeler en zij is eigenaar van HR Marketing, haar eigen bedrijf. Dus heel leuk dat je er bent. Welkom.
Dankjewel Judith. Ja. Superleuk om hier te zijn.
Ja. En wij kennen elkaar al eventjes, maar een hele tijd niet gezien. Dus,
ja, klopt. Een hele tijd geleden. Ja, en dank om hier te zijn. Superleuk. En ik denk het een mooi onderwerp om over te praten.
Ja, en waar ben je momenteel mee bezig?
Ja, op dit moment ben ik aan de slag bij BP. Die kennen veel van mensen wel natuurlijk. Als interim employer branding en recruitment manager. Ja. Heel gaaf bedrijf. Ook natuurlijk heel erg bezig met vernieuwing. Maar dan op energiegebied. Dus echt een energiebedrijf aan het worden. Daar zijn ze al heel lang mee bezig. En er zitten natuurlijk heel veel talenten die daar aan meehelpen. Dus het is een hele gaaf klus.
Interessant. Dan denk ik al meteen, hoe zit het dan met de energie van de mensen die daar aan het werk zijn?
Ja, het is een bruggetje. Ja, klopt. Nee, het is energie is natuurlijk purpose. Hè? Dus eigenlijk ook wat bij de mensen energie geeft, is ook heel erg belangrijk bij BP.
Ja?
Okay. Dus alles draait eigenlijk wel op energie.
Oh, ja. Nou, dat is wel heel interessant. Ik ben wel benieuwd hoe dat er dan uitziet. Dus waar ik altijd wel even nieuwsgierig naar ben, is hoe jij, waarom je dit onderwerp interessant vindt eigenlijk. Dus wat het raakvlak is tussen jouw visie op HR en op werkgeluk en talent, et cetera. En van hokjes naar puzzelstukjes. Dus hoe raakt dat elkaar?
Ik denk dat ik wel een heel goed voorbeeld ben eigenlijk, als ik kijk naar het onderwerp.
Dat is fijn.
Ik kan hem heel vanuit mezelf vertellen dat ik heb marketing gestudeerd. Ik ben ooit in het HR-vak terechtgekomen. Ja. Toen werd me eigenlijk gezegd van je bent een beetje vreemde eend in de bijt, want je hebt een marketingachtergrond. Wat doe je in godsnaam in HR? En recruitment, daar hoor jij niet. Ja. Dus ook al een tijdje, na mijn eerste baan dacht ik, nu moet ik echt marketing gaan doen. Maar toen zat ik een tijdje in die baan en toen miste ik echt wel dat HR-stuk.
En wat miste je daarvan?
Echt wel de mogelijkheden en de mensen. Dus ik vind het, ik krijg heel veel energie om weer over energie te spreken van mensen. En ook zijn heel erg inspirerend. En ik miste dat onderdeel eigenlijk in de marketing. Ja. En marketing heeft heel veel raakvlakken met HR. Want die zijn ook heel erg op relaties en verbinding gericht. Ja. En denken vanuit de klantperspectief. En kijken van hoe kunnen we daar een win-win in realiseren. Dus er zat heel veel raakvlak in. Maar je merkte wel dat, en op dat moment ervaarde ik dat hokjes denken heel erg. Jij hoort in dat hokje thuis.
Ja, precies,
Dus op zich was er wel een raakvlak vaak met marketing en recruitment. Dat vonden mensen dan wel oké. Ja. Maar marketing en HR, dat kan niet. Dat je moest voor iets kiezen. Ja. Dus ik heb eigenlijk al van jongs af aan eigenlijk heel erg gestreden tegen de hokjes. Ja. Omdat ik paste ook niet in een hokje.
Nee,
ik liep me ook wel echt leiden door van wat maakt mij gelukkig? Wat geeft mij energie?
Ja.
Wat vind ik leuk?
Ja.
Dus dat heeft uiteindelijk ook die keuze gemaakt voor mij om voor mezelf te beginnen.
Ja,
omdat ik gewoon niet in het hokje paste.
Nee, precies. Ja, dus ook altijd een vreemde eend in de bijt.
Ja.
Ik ook hoor. Dus dan niet met een marketingachtergrond, maar meer een bedrijfskundige achtergrond. Dus wat ook niet een PNO-achtergrond is, dus qua studie.
Ja.
Dus ik werd er eigenlijk ook altijd een beetje raar aangekeken. Totdat mensen de waarde er wat meer van gingen inzien. En niet alleen mensen, maar vooral ook ikzelf.
Ja.
Dus dat is natuurlijk wel een belangrijke kentering. Dat je zelf dan gaat zien van ik geloof hier wel in. Weet je? Dit is zoals ik het bekijk.
Ja.
Ja, dat is wel interessant, want je ziet nu, in deze tijd, zie je natuurlijk wel dat het veel meer aan het blenden is eigenlijk.
Klopt,
Dus eigenlijk is dit gewoon de tijd voor jou.
Ja, dat is eigenlijk de next level.
Ja.
Ik heb eigenlijk de hele tijd lopen strijden om geaccepteerd te worden in die optiek. En dat liet ik wel zien als ondernemer natuurlijk, als zelfstandige, wanneer ik interim klussen deed. En dat mensen dachten, dit is wel handig. Zij hebben wel een bepaald onderscheidend vermogen in dit vak.
Ja.
En daar kwam ik pas later achter eigenlijk.
Ja.
Als je net start, denk je, ik ben een van de zoveel. En dan realiseer je dat blijkbaar de persoonlijkheid die je hebt en de achtergrond die je hebt en ook de levensvisie, hoe je in je leven staat, dat dus jou uniek maakt en jou dus krachtig maakt in een functie.
Ja. En hoe ben je daarachter gekomen?
Ja, dus eigenlijk doordat ik zelf die sprong had gemaakt om voor mezelf te beginnen. Ja. En zoiets had van, joh, ik pak een job op en ik laat zien wat ik kan en ook waar de kansen zitten. Ja. En wat je zegt, je komt vaak op een klus terecht. Dat is ook een soort een functie van, nou, dit is het.
Ja.
Maar gaandeweg realiseer je dus dat er dus veel meer mogelijkheden in zijn. En doordat jij hem eigenlijk op jouw manier oppakt, creëert dat weer kansen. En vaak nog beter dan eigenlijk het hokje zelf. Ja, dus je gaat dan buiten het hokje.
Ja.
En dan accepteren mensen het vaak sneller. Dus ik heb ervaren wel als zelfstandige dat het buiten het hokje gaan eerder geaccepteerd
makkelijker,
wordt.
Hè?
Makkelijker is dan als je echt in een functie zit. Voor een bedrijf waar ik natuurlijk ook vanuit mijn HR-positie vaak in zit. En mensen daar ook in begeleid en coacht.
Ja, precies. Ja, dat is ook wel mijn ervaring. Dat ik heb ook een tijd lang wel gewoon op vaste banen gezeten, zeg maar. Hoe vast het was, dat viel wel mee, maar ik heb wel heel veel gehopt. Maar dat was dan in ieder geval wel de intentie dat het vast was.
Ja.
En dat was toch wel een ander gevoel, andere beleving die ik zelf had, maar ook hoe er naar mij gekeken werd dan in de interim tijd.
Ja.
Dus dat heb jij dus ook zo ervaren.
Heb ik ook zo ervaren, ja.
Dat is toch raar eigenlijk, hè? Hoe zou dat komen?
Ja, ik denk toch dat ik denk als je start als ondernemer, dan ben je een soort vrij, of denk ik niet, bent vrij. Het is jouw keuze om een opdracht te accepteren en ook jouw keuze om te stoppen.
Ja.
En je merkt vaak mensen die toch in loondienst, die zitten in hun functie en die houden daar aan vast. Die houden van een bepaalde stabiliteit. En daarin ook durven die misschien minder risico te nemen. Ik denk dat je toch als ondernemer wat meer risico neemt.
Ja.
En misschien wat meer hard volgt en ook een bepaalde doelstelling.
Ja.
Je hoopt dat uiteindelijk wel mensen ook dit ondernemerschap mee te geven in hun functie.
Ja,
en ook het vertrouwen en het risico willen geven. Hè, die veilige omgeving te willen creëren.
Ja.
Maar dat lukt niet overal. En mensen zijn van aard ook misschien wat minder daar risicogericht.
Een baan is natuurlijk, geeft een bepaalde zekerheid.
Ja.
Dus dat is eigenlijk precies het tegenovergestelde.
Klopt,
van het risico. Dus dat is natuurlijk ook wel wat we heel veel mensen daar prettig aan vinden. Maar mijn doel is eigenlijk wel ook om hiermee mensen een beetje los te maken. Van ook jij hebt die keuze. Dus jij kan weg, je kan dingen aanpassen. Je kan je mond open doen, je kan vragen stellen.
Ja.
En dat kan ook allemaal op een vast positie. Ja. Dus ik zie daar ook wel hele mooie resultaten van.
Klopt.
Nou, die drie V's die ik net al even aanstipte, dat is eigenlijk waar ik zelf ontzettend blij van word. Als ik kan bouwen aan vertrouwen en verbinding en veiligheid.
Ja.
En dat doe ik dan door middel van openheid. Dus dat is eigenlijk het middel.
Klopt,
om dat te bereiken. Dus hoe kijk jij daarnaar? Bouw jij daar bewust aan en hoe?
Ja, ik denk dat laat zich een soort in mijn DNA zitten. De drie V's, zoals je ze noemt. Ja, weet je, ik vind veiligheid is bij mij echt key.
Je noemde het net ook wel.
Weet je, dat geldt zowel voor mijn kinderen als eigenlijk iedereen eigenlijk binnen mijn werk. En hoe ik er zelf ook in sta. En vertrouwen ook, weet je. Zonder vertrouwen heb je niet echt een relatie. Kan je niet jezelf zijn.
Nee.
En weet je, dat verbinden. Ja, weet je, dat is eigenlijk... Ja, het is allemaal met elkaar verbonden.
Ja.
Ik denk dat de keywords zijn om happy te zijn en gelukkig te zijn binnen je baan en ook binnen je leven.
Ja.
En als dat in balans is, dan stijg je boven jezelf uit, denk ik.
Ja. En pas je dat ook echt toe in je werk? En hoe maak je dat zeg maar praktisch? Hè? Want het zijn natuurlijk mooie abstracte begrippen, maar hoe pak je dat praktisch aan?
Ja, ik denk enigszins ook door zelf zo in het leven te staan. Mm-hmm. Dus enigszins een voorbeeldfunctie.
Ja,
hè?
Ja. Ik spreek ook alleen maar met voorbeeldmakers.
Ja.
Zo noem ik ze.
Ja. Het is echt, weet je, door zelf eigenlijk zo in het leven te staan, zijn mensen ook toegankelijker naar jou toe.
Ja.
Ik merk vaak ook wel dat als ik bij het bedrijf zit, dan is het van je bent dan wel onderdeel van HR, maar ik zie jou als neutraal. En dat is toch een soort, mensen hebben dat toch een soort gevoel van, oh, bij jou kan ik wel open zijn.
Ja.
En je creëert een vertrouwelijke omgeving. En dat doe ik ook. Weet je.
Ja.
Als ik met iemand spreek, dan is het gewoon blijf binnen vier deuren.
Ja.
Muren. Dat is het. Ja, vier muren. Ja.
Ik zie meteen vier deuren.
Ja. Klopt, de deur dicht.
Huh? Het
wordt een beetje lastig.
Een interessante ruimte met vier deuren.
Ja. Ja, en, maar je merkt gewoon dat mensen, ja, je, weet je wel, doordat zij zo het vertrouwen ook in jou hebben. Ja. En dat merk je heel vaak ook met transformaties. Dat is natuurlijk een heel kwetsbaar moment voor mensen. Dat moment dat een vaste functie komt te vervallen.
Ja.
Maar daar heb ik ook zoveel kantelingen in gezien. Dat uiteindelijk mensen aan het begin natuurlijk heel erg verdrietig en kwaad. Ja. En natuurlijk de bepaalde, ja, hoe zeg je,
de emoties
doorgaan. Ja, maar dan uiteindelijk realiseren ze eigenlijk dat dat het beste moment is wat ze ooit hebben gekregen.
Ja.
Omdat dan op dat moment eigenlijk de deuren weer open gaan.
Ja, andere deuren.
Waardoor ze eigenlijk uiteindelijk gaan doen waar ze veel happier van worden.
Ja.
En dus ook, hè, dat, en je merkt heel erg dat mensen in die optiek misschien zich niet helemaal soms veilig voelen in de functie waar ze in zitten.
Mm-hmm.
En daarin eigenlijk in vasthouden van, joh, ze hebben bepaalde way of living, weet je wel. Ja. En een huis en dit en dat. Een bepaalde, daar willen ze aan vasthouden. Ja, en dat zien ze gekoppeld afhankelijkheden aan een baan. En daardoor willen ze dus minder risico nemen.
Ja.
En dan wordt er uiteindelijk risico voor hun genomen. Dus ze zeggen, joh, jouw functie houdt op.
Ja.
En dan kantelt het. En dan nemen mensen dus wel dat risico. En dan gaan ze wel doen wat ze leuk vinden.
Ja.
En waar ze gelukkig van worden en waar ze energie van krijgen.
Ja, mooi is dat. Ja, mooi. En dankbaar als je daarbij
zeker
kunt helpen.
Ja, het is echt vast. Ik zeg altijd, ik hou mensen vast, om het zo te zeggen. Oh. Tot het moment dat zij...
Dat is mooi.
Ja, je trekt feitelijk een stoel onder mensen vandaan.
Hè? Ja.
En ik hou ze vast totdat zij... weer iets gevonden hebben.
Ja.
Een goede stoel waar ze nog happier van worden.
Ja, dat is mooi. Een mooie beeldspraak ook. Ik was van de week begeleid ik een bijeenkomst. En daar noemde iemand de term handholding.
Ja.
Ze sprak Engels. Maar dat vond ik eigenlijk ook wel zo. Ja, ik krijg eigenlijk een beetje hetzelfde beeld als je dat zo zegt. Ja. Nou, het zou mooi zijn als we elkaar gewoon wat meer vast zouden houden eigenlijk. Hè?
Ja.
Dus wat meer naar elkaar omkijken eigenlijk.
Luisteren,
ook,
ja. Want je ziet de signalen. Je ziet heel vaak wel dat mensen niet happy zijn of niet goed functioneren. En ja, weet je, uiteindelijk is communicatie en verbinding, dus met elkaar in gesprek gaan, is eigenlijk het belangrijkste.
Ja.
Hè? Wat je ook zegt van hokjes naar... puzzelstukjes. Ja, weet je, dat is eigenlijk key.
Ja.
Want uiteindelijk, weet je, een baan staat niet stil. En iemands leven staat ook niet stil. Dat ontwikkelt zich.
Ja.
Dus je moet blijven verbinden en blijven kijken waar kunnen we een win-win uithalen als organisatie, maar ook als medewerker.
Ja, precies. Ja, ik vind dat kruispunt zelf ook altijd het meest interessant. Dat komt dan denk ik toch door die bedrijfskundige achtergrond. Dat ik altijd op zoek ben naar dat kruispunt. Van waar raakt de behoefte van de organisatie, de behoefte van de medewerker.
Ja.
En als je dat kruispunt kunt vinden, keer op keer. En dat blijft een aanpassing natuurlijk, hè, want dingen veranderen, zowel van de organisatie als van de medewerker.
Ja.
Dus moet je constant in gesprek eigenlijk met elkaar zijn. Heb je een constante dialoog nodig.
Ja.
Dus hoe zie je dat bijvoorbeeld met van die strakke HR-instrumenten als een salarisgebouw en een beloningssysteem?
Ja.
En, functiehuis. Eigenlijk is dat allemaal vrij rigide. Hè? Dus hoe zie jij daar beweging in komen?
Ik kom natuurlijk bij heel veel bedrijven waar het vrij rigide is.
Ja.
En zelf ben ik van mening dat het een stuk vrijer moet zijn.
Mm-hmm.
Wel binnen bepaalde grenzen.
Ja.
Het is vrij old school, onder maar in marketingtermen. En ik zou dat liever
gewoon... Wat is new school dan?
New school. Nou ja, er zijn echt bedrijven die dat hele salarishuis eigenlijk gewoon omgegooid hebben.
Ja.
En dat zie je wel heel veel bij start-ups. Weet je, als je ergens begint, dan kan je natuurlijk met een schone lijn beginnen.
Ja, dat vind ik dan altijd een beetje makkelijk eigenlijk. Want dan kan je het gewoon inderdaad helemaal zo doen zoals je bedenkt.
Ja, klopt.
Op dat moment. En dan doe je het dus vaak inderdaad anders dan de gevestigde orde. Maar juist in systemen die dan zo strak zijn, hoe breng je daar dan die beweging in?
Dat
vind ik wel interessant.
Ja, ik denk voornamelijk, en dat daar ben ik altijd heel erg op gefocust, is je medewerker zelf. Want je merkt vaak dat zij wel een bepaalde behoefte hebben en ook een bepaalde verandering willen, maar daar eigenlijk geen platform voor is. Dus mensen, je hebt natuurlijk een OR, wat vaak heel erg,
benieuwd
of vrij oldschool is, om het zo te zeggen, waar weer dat woord te pakken.
Ja.
En daar zit niet je talenten in van de organisatie, zou eigenlijk wel moeten. Maar ik vind het maar een heel selectief groepje, wat is eigenlijk een hele grote groep binnen een organisatie vertegenwoordigt.
Mm.
Ik zou er eerder voor kiezen om dus toch een online platform voor de organisatie. Dat je zegt van, weet je, op het moment dat wij iets willen doen of welke ontwikkelingen zien we, dat er gewoon 24/7 weet je gewoon wat de sentiment is binnen je organisatie.
Dus meten.
Meten en ook vooral je oor te luisteren. Welke behoeftes zijn er?
Ja.
Als iedereen op dit moment, weet je, die denkt van het is niet fair hoe het salarishuis is ingedeeld. Mm. Laten we er samen naar kijken. Zijn er ideeën?
Ja.
Kom maar, weet je. Want je hebt zo'n grote groep eigenlijk. nadruk die ideeën kan aanbrengen. Ja. Je merkt vaak vanuit HR dat er heel erg natuurlijk vanuit directie wordt gedreven.
Ja.
Terwijl eigenlijk je andersom moet kijken ook. Weet je wel? Dus je moet als HR de schakel ertussen zijn.
Ja, dat zie ik zelf ook wel. Ik zou HR eigenlijk als accelerator willen zien in de hele verandering. En daar is denk ik nog wel wat in nodig. Om inderdaad die rollen eigenlijk een beetje om te draaien. Dus ik hoor daar ook geregeld allerlei voorbeelden over. Dan speelt er iets en dan heb je dus de mogelijkheid om er advies over te geven vanuit HR. En dan laat je dat liggen. Dat hoorde ik dan bijvoorbeeld in dat voorbeeld. En dacht ik echt, maar je zou natuurlijk ook gewoon kunnen zeggen en het voortouw kunnen nemen.
Ja.
Ja, dat is dan misschien iets wat ik dan heel makkelijk doe en andere mensen minder makkelijk doen. Maar je zou dat kunnen doen in ieder geval.
Ja.
Door ook echt je visie kunnen te delen. Van ik zou dat echt zo en zo en zo doen, want dit en dat en dat. En het is een advies, maar het is wel een heel dringend advies, want dit is mijn vak.
Ja.
Dus, maar dan ben je eigenlijk niet meer de rechterhand van, maar dan ben je de sparringpartner en de adviseur. En ik heb eigenlijk altijd wel mijn rol zo gezien.
Ja.
Dus de business partner, zeg maar. Zo wordt het dan heel vaak wel genoemd, maar ben je het ook echt? Hè? Dat is dan echt al de vraag. Woorden en daden, dat is nog wel...
Ja, verbinder. Ik zie het meer ook als verbinder.
Ja.
Dus eigenlijk om die vertaalslag ook te maken van jij bent op de werkvloer, jij spreekt met de mensen. En jij wordt uiteindelijk te verzamelen als HR zijnde wat de directie nodig heeft om het bedrijf naar een hoger niveau te trekken.
Ja.
En ook qua omzet. Dat ik denk van je mensen zijn je kapitaal.
Ja.
Human
capital is een mooiere benaming dan human resources.
Ja, ja.
Om die er maar even in te gooien.
Ja, klopt. Ja. Maar daar in die optiek, daar zitten je kansen.
Ja.
En juist ook de bedrijven die tegendraads daarin zijn. Weet je wel, met dat een bedrijf niet goed gaat en hup, wakker, meteen weer FTE uit. Ja.
Ja.
Dat vind ik vrij kort door de bocht. Weet je, er zijn, ik denk, andere manieren om tegen de markt, om het zo te zeggen, in te gaan.
Ja. Je hoort het eigenlijk ook al aan de taal dan. Dus als je het hebt over FTE eruit, dan kijk je er...
Als nummers.
Precies. Ja. Niet bepaald menselijk naar natuurlijk. Hè? Dus niet dat je nou per se alleen maar... We hebben mensen met gezinnen eromheen en die afhankelijk zijn. Het is fijn als je dat wel realiseert.
Ja.
En natuurlijk heb je ook zakelijke beslissingen te nemen, maar het mag wel een beetje wat meer in balans. Want FTE eruit, dat vind ik toch wel heel erg.
Ja, maar zo wordt er wel gesproken. Ja. Uiteindelijk mensen koppelen het ook los om het ook minder sentiment
te geven. Ja, precies, net als de chirurg. Hè?
Ja, zo is het eigenlijk. Ja. En in die optiek verbaast het mij altijd ook. Denk, je kent je kracht dus niet van je mensen.
Nee.
En je mensen maken je bedrijf.
Ja.
En dat verbaast mij af en toe, dat ik denk,
wat doe je daarmee? Wat kan je daarmee?
Ja, ik ben heel authentiek. Ik zeg gewoon waar het op staat.
Ja.
Dus op het moment dat ik zo'n conclusie gemaakt word, dan zeg ik dat wel.
Ja.
Dat uiteindelijk een bedrijf heeft toekomst als je mensen daar ook toekomst in zien.
Ja.
En op het moment dat jij heel rigoureus gaat snijden en dus niet kijkt van, welke mensen gaan ons bedrijf verder helpen naar de toekomst toe?
Ja.
Vind ik vrij kort door de bocht.
Ja. Ja, precies. Ja. Dus dat is wel mooi. Dus je bedrijf heeft toekomst als die mensen er toekomst in zien.
Ja, ja. Je gaat een relatie aan.
Ja.
Dat is het. Ik zeg altijd voor de gein van eigenlijk als je gaat solliciteren, het is eigenlijk een soort daten. Want je gaat een soort kijken, past het bij mij?
Ja, die vergelijking heb ik ook wel eens hoor.
En dat is eigenlijk vooral, past bij mij. Ja, je gaat uiteindelijk heel wat uur spenderen.
Ja.
Met de collega's ook.
Ja.
En het moet een match zijn. En,
ja.
En dat dus ook qua bedrijf, dat moet gewoon in jouw DNA passen.
Ja.
Om daar ook gelukkig in te worden.
Toch kijken wel heel veel mensen vooral naar de inhoud van hun functie, hè?
Ja.
In plaats van naar die hele atmosfeer eigenlijk, hè, waar je dus in gaat begeven. Dus al die relaties die je aangaat. Terwijl als ik dan hoor vervolgens wat ze dan ergens houdt, dan zijn het juist de relaties. En dan kan soms de functie helemaal niet meer zo leuk zijn, maar dan zitten we er nog vanwege de leuke collega's.
Ja.
Ik denk, dat is toch ook een hele interessante eigenlijk.
Ja, klopt. Maar ook niet een reden eigenlijk om te blijven.
Nee,
want moet de juiste combi zijn tussen
wel
de cultuur en ook je functie inhoud. Ja. En daar gaat al wat mis eigenlijk als mensen zeggen, ik vind de functie niet zo leuk, maar mijn collega's zijn zo leuk. Dan moeten we echt eens in gesprek.
Ja.
Want dan moet er echt wat aan de functie gebeuren.
Ja, ja.
Waardoor je daar ook wel happy in wordt en je energie uithaalt.
Ja, precies. Ja. Ja, ik heb hem ook wel eens omgedraaid gehoord. Dus ik vind juist de functie heel leuk, maar mijn baas niet.
Ja.
Die heb ik geregeld aan mijn bureau gehad.
Ja,
je baas wordt ook bij je functie.
Ja.
Dan zag je echt een soort glazige blik van, oh ja, dat is ook zo. Ja, ja. Die maakt natuurlijk wel hoe jij gefaciliteerd wordt in hoe je de rol uitoefent. Dus, als dat niet klikt, dan... je kan wachten tot de volgende manager. Dat doen sommige mensen.
Ja, lang adem, ja.
Ik zou dat echt helemaal niet volhouden. Nee. Of je kan weggaan. Hè? Of kijken of je intern iets anders kan met iemand anders. Want uiteindelijk, ja, ik vind die hele menselijke factor in die relaties ook echt cruciaal.
Ja, zeker.
En dat wordt best nog wel onderschat, vind ik. Ik vind het wel heel komisch eigenlijk. Dus bij solliciteren dat iedereen alleen maar met die inhoud bezig is. En dat later je eigenlijk alleen maar met die relaties bezig bent. Een beetje daar ergens de gulden middenweg in vinden.
Ja.
Dat zou mooi zijn. Ja, wat me nog wel even opviel in je verhaal is dat je had het over de OR en dat daar niet altijd talent in zat.
Misschien heel zwart-wit.
Even een klein beetje kijken van wat zit erachter.
Ja, en meer dat je merkt vaak dat de mensen, hoe zeg je dat? Die ervoor aangedragen worden of uiteindelijk graag willen doen.
Ja.
Misschien soms ook uit een bepaalde...
ego?
Ja, dat ook. Ja, weet je,
wou je wat anders zeggen?
Ook zo, maar ook zo willen van... ik wil invloed kunnen uitoefenen. En voelt zich eigenlijk te weinig gehoord.
Mm.
Zit die persoon dan voor zichzelf of voor de organisatie? En dat verschil merk je vaak met hoe mensen... binnen een OR zitten. Ik ben heel zwart-wit hoor. Ja. Om het zo maar te zeggen. Want ik zeg niet dat hierbij heel... OR, heel veel OR, alleen maar slechte...
krijg vast heel veel luisteraars.
Maar dat is eventjes om het te nuanceren. Uiteindelijk, ik heb met heel veel OR heel goed samengewerkt. Ja. En ik heb ook gezien hoe het wel kan. Ja, daardoor ben ik ook vrij kritisch hoe het ook niet is. Ik heb heel veel mensen eigenlijk binnen OR die heel hard voor de zaak hadden. En echt daadwerkelijk meedachten. Zowel binnen een hele grote groep.
Ja.
En niet alleen voor zichzelf.
Nee,
maar dat is een beetje een normale valkuil natuurlijk van mensen. Dat je heel erg vanuit jezelf... Mm-hmm. Iets beredeneerd. Maar je merkt wel dat... Ik gewoon afschaffen in de optiek. Ik zou dus mijn... jouw kanaal zijn je mensen. Dat zijn precies. Al je mensen. Dus dat betekent alle mensen binnen je organisatie.
Ja.
En geef ze stemrecht in die optiek. Hè?
Ja.
Ze hebben stemrecht uiteindelijk wat voor beleid je doorvoert. En op het moment dat je dus iets gaat doen... peil gewoon bij de mensen. Hoe staan jullie daarin?
Ja, een medewerkerstevredenheidsonderzoek één keer in de 2 jaar. En dat na een half jaar gaan bekijken. Dat vond ik niet echt meer.
Nee, dus, dat is heel old school.
Old school, precies.
Echt, je moet gewoon 24/7 moet je weten. Met één druk op de knop. Ja. Hoe is het sentiment?
Ja.
Hoe happy zijn de mensen binnen mijn organisatie? En dat is...
Dat zijn tegenwoordig wel hele mooie tools ook voor, weet ik. Vanuit andere samenwerkingen. Dus je kan gewoon real-time meten. En je kan... Ja, het hangt natuurlijk helemaal van je vraagstelling af wat je te weten komt. Hè?
Ja.
Dus die vraagstelling is natuurlijk wel super belangrijk. Wat wil je eigenlijk allemaal weten en meten dus?
Klopt, ja.
Maar ik ben het daar wel helemaal mee eens. Ja, en ik heb eigenlijk nog nooit nagedacht over de OR afschaffen. Maar dat is eigenlijk dan bijna niet meer nodig, zou je denken. Als je dan
in deze tijd
manier...
niet. Nee. En dat is het eigenlijk het meeste nadeel toen ik ooit in HR begon, als marketeer eigenlijk.
Ja.
Dat ik dacht, jezus, wat is het allemaal procesmatig en allemaal wat ik zeg old school. Het is allemaal vast aan bepaalde oude dingen die voorheen al heel lang geleden afgesproken zijn.
Ja.
En dat verbaast mij af en toe. Ik denk, alles heeft gewoon vernieuwing nodig. Ja. Weet je, we leven in een hele nieuwe tijd ook weer.
Maar soms heb je dus inderdaad ook wel echt concreet een alternatief nodig.
Ja.
Hè? Dus als we dan dus afstappen van de hokjes, hoe dan wel? Weet je? Dus dat daar echt een antwoord op komt. En ik zie wel, en ik ben natuurlijk al een tijdje zo in gesprek hierover, zowel in de podcast als erbuiten natuurlijk, dat veel organisaties wel bezig zijn met iets concretere profielen, waarbij ze eigenlijk een soort basis leggen.
Ja.
En daaromheen nog veel ruimte hebben om te spelen. Dus de speelruimte en dus ook de autonomie geven. En dus ook de individuele invulling van de functie.
Klopt,
Dat wat je als interimmer eigenlijk dus doet. Dat we dat als eigenlijk allemaal veel meer die ruimte voelen om daar een eigen inbreng in te brengen. Zodat daar word je al gewoon gelukkiger van natuurlijk. Hè?
Dus,
maar dan zit je natuurlijk wel met de hele cascade van functiewaardering en salarisschalen. dus. En ja. Er moet wat dat betreft gewoon wel heel veel veranderen op de schop. Hè?
Klopt. Ja, en dat is natuurlijk toch een behoorlijke stap. Als je kijkt naar de multinationals ook waarvoor ik werk.
Ja.
Ja, weet je, dat is eigenlijk no-go. Want je bent, het staat zo als een huis, om het zo te zeggen, om dat af te breken.
Ja, precies.
Dat is echt, dan moet je echt wel lef hebben om het zo maar te zeggen, om dat te doen.
Maar wat zou je dan in zo'n situatie voor... wat is dan een goede eerste stap, weet je? Om het helemaal afbreken,
Ik zou met een pilot beginnen, gewoon een groep mensen die zeggen... joh, dat lijkt me wel wat. Ja. Ik wil meer in vrijheid en meer zelf bepalen.
Ja.
En gewoon kijken, joh, hoe wordt dat opgepakt, weet je wel? En die natuurlijk maken er een olievlek van, weet je wel? Ja. Dus op het moment dat het goed bevalt en ga dat uitbouwen. Dus eigenlijk weer opnieuw een huis bouwen, zonder eerst je huis af te breken.
Precies. Gewoon ernaast zetten.
Daarnaast, ernaast.
Ja, dat soort bewegingen. Gingen hoor ik ook inderdaad wel. Ik heb in de eerste seizoen veel leidinggevenden gesproken. Ook mensen die dus bezig waren met dit doen eigenlijk al. Ja. Zonder dat ze deze woorden er per se aan gaven. Maar dat maakt mij niet uit.
Ja.
Als ze het maar aan het doen zijn. En dat kan ook gewoon helemaal naast bestaande cao's en structuren. En allerlei vastigheid, zeg maar. Kan je dus inderdaad experimenteren. Dus, en als het dan bevalt, dan kan je op een gegeven moment inderdaad een nieuw huis daarvan bouwen. Ja, dat is een mooie beeld.
Ja, en ik denk ook met je met marketing, dat kan je ook heel veel intern gewoon toepassen. Weet je, er zijn zoveel middelen waardoor jij beter ook qua algoritme ook kan zien van hey, waar zitten mijn mensen op te wachten? Weet je, waar hebben ze behoefte aan?
Ja, je bent natuurlijk vanuit marketing veel meer bezig met marktpeiling eigenlijk. Ja. Hè? Dus dat terwijl op een of andere manier vanuit HR denk je daar gewoon niet eens aan. Het is eigenlijk heel idioot, terwijl dat net zo goed je markt is.
Ja, het is jouw doelgroep.
Ja, precies.
Uiteindelijk die doelgroep moet je zien te bereiken.
Ja.
En die moet uiteindelijk, wat jij doet, daarachter staan.
Ja.
Dus het is echt key in je doelgroep tevreden te houden en ook in behoefte te voorzien.
Nou, het klinkt bijna alsof je ook mensen moet gaan opleiden, Deborah.
Wie weet.
dat klinkt wel als, hier moeten gewoon veel meer organisaties op die manier gaan kijken. Want dan gaan ze eigenlijk vanuit die bril dus ook de juiste dingen doen. Dus veel meer de vragen stellen. En als je vragen stelt zonder te luisteren en er iets mee te doen, dan kan je net zo goed geen vragen stellen natuurlijk. Dus je moet dan ook wel echt wat mee gaan doen.
Ja, en je leert dan ook beter je kracht kennen. Ja. En ook je zwaktes van de organisatie. Want ik al zeg, je mensen zijn... human capital.
Ja.
Maar daardoor juist door te weten... Hey, waar zit onze kracht van onze mensen en onze zwakte?
Ja.
Kan je daar nog meer op toespitsen? En ook misschien zeggen van... joh, we moeten nog ander type mensen binnenhalen.
Ja.
Wat die zwakte voor ons ook meer verstevigt. Het is veel beter. Door eigenlijk je mensen beter leren kennen... en beter in verbinding te zijn... kan je eigenlijk je organisatie veel meer laten groeien.
Ja.
Het klinkt heel simpel als ik het zo zeg.
Het roeren met je eens natuurlijk. Dus,
het klinkt heel simpel, maar het is lastig. Maar dat is wel dat ik denk, eigenlijk verbinden en luisteren. En het klinkt heel makkelijk, maar het is echt
dat
zo
is het in de praktijk belangrijk. Is het best wel uitdagend.
Ja.
Maar goed, als we maar genoeg mensen hebben die dit geloven, dan
ik blijf ervoor strijden.
Precies, dat is mooi. En wat voor tip zou je een luisteraar willen meegeven die nu denkt van, wat komt er allemaal langs?
Maar... Ja. Nou, vooral volg je hart. En ik denk dat het belangrijkste is dat je gelukkig bent. Zowel werk als privé.
Ja.
En dat ook na moet streven. En daar een voorbeeldfunctie eigenlijk in moet nemen.
Ja, mooi.
Door anderen ook
te inspireren. Nou, dat is leuk. Die tip heb ik nog niet eerder gehoord. Dat vind ik een hele mooie. Dus dank je wel. Ja. En dan gaan we een beetje richting de afronding alweer.
Ik
kan al veel langer praten, maar ik hou het graag bij zo rond een half uur.
Mm-hmm.
Ik vind het altijd leuk om te weten wat jij nou meeneemt uit dit gesprek. Dus wat neem je mee naar huis, wat blijft plakken bij jou? En die vraag stel ik mezelf daarna ook nog even.
Ja, ik vind altijd, dit soort dingen geven mij altijd weer heel veel inspiratie en energie. En wat het mij weer brengt is eigenlijk dat ik denk, dit moet ik wel weer wat vaker doen.
Ja.
Wat meer uitspoken waar we staan en waar we naartoe willen.
Ja,
en de vernieuwing, de visie delen. Ja. En dat doe je eigenlijk te weinig.
Mm.
En dat merk ik nu ook weer. Dat ik denk, dat moet ik weer veel vaker doen.
Ja.
En ik moet mijn boek weer oppakken, want dat boek schrijven natuurlijk ook. Ben ik mee bezig. Dus dat soort dingen. Soms je dagen zijn zo snel gevuld. Met gezin en werk. Dat is eigenlijk dat soort dingen vergeet je heel snel. Ja. Dus ik denk van, ik krijg hier weer zoveel energie van.
Ja.
Um, En zo leuk om weer je kennis en ervaring te delen.
Ja, zeker. Ja,
dat nou, we weer dat vaker doen, dus dat is weer goed voornemen.
Ja, ja, precies. Ja. Dus ook de, echt tijd houden voor langer termijn en die visie. Want je hebt een hele duidelijke visie. Dus ik ben blij dat ik hem heb mogen horen.
Dankjewel. Ja, wat erg leuk.
Wat ik er zelf van meeneem, wat ik mooi vind, is dat zinnetje van... de toekomst van de organisatie dus is wat de mensen erin zien. Dus die even vrij vertaald. Ja. Die neem ik mee. En dat vind ik een hele mooie. Dus dank je wel daarvoor.
Echt hè?
Wil je hier meer van? Abonneer. Tot volgende week.